Gemeente, ik deel u mee dat volgende week, zondag, u op voorgaande dominee H. van der Ham. De collecten zijn vandaag voor de kerkelijke kassen en voor de diaconie. En volgende week voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Ons begin is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernielt. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen wij met elkaar gaan zingen, gemeente, Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Laten we dat zingen met elkaar, Psalm 40, daarvan het vijfde vers. Willen wij gemeente met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilige wet en zingen wij daarna uit de berijmde 10 geboden het eerste en het negende vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. 10 geboden 1 en 9. Daarna gaan we lezen uit Gods heilig woord wat u vindt in 2 Korinthe het derde hoofdstuk. 2 Korinthe 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. En eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen dus 2 Korinthe, het 3e hoofdstuk. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid van zijn aangezicht die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, Veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken en doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest. Tot zover de schriftlezing. Tekstgemeente vinden wij in de versen 7 tot en met 9. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Tot zover. Wij willen gemeente de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed en in de voorbeden denken aan Marleen Verlerius. Omstandigheden van haar zijn u ongetwijfeld bekend. Zij is al 14 dagen in de hoop in Dordrecht. We denken aan zuster Valerius, die in hospice Calando verblijft. Zij is, zoals we weten, ernstig ziek en uiterst zwak. Zuster Karin van de Nieuwendijk, die nog steeds in het Dijkzicht ziekenhuis verblijft. Enerzijds is er dankbaarheid vanwege de lichte vooruitgang die er mag zijn. Anderzijds blijvende zorgen voor de toekomst toch ook weer groot. Dan zuster Nelke Kot-Vink, die afgelopen week een knieoperatie heeft ondergaan, maar inmiddels weer thuis mag zijn, maar wel enkele weken rust moet houden. Dan denken wij aan broeder A. Blok van de Rembrandtlaan, die gisteren in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege een longembolie. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in een gemeenschappelijk gebed. Enig en drieënig God, zo brengt u ons samen in uw huis. En wij mogen u dank brengen dat u ons gespaard hebt. Wij mogen er nog zijn en we mogen hier zijn. Dat zijn dubbele voorrechten die we uit uw mond en uit uw hand hebben ontvangen. Zo mogen we nu ook deze dag beleven, deze zondag, deze rustdag. Midden in de vakantietijd. Er zijn leden uit de gemeente ongetwijfeld, juist vandaag ook wel velen die elders zijn, ver weg of dichtbij, en wij hebben dat soms nodig. Wij zoeken rust. Geef dat zij die rust mogen vinden. Anderzijds, wat is het een zegen dat wij hier vandaag ook nog een rustdag beleven. Een dag ook van recreatie, want dat woord betekent toch herschepping. En wij zoeken in de schepping, in vakantietijd, die herschepping. Maar die echte recreatie, die echte herschepping, die kunnen wij alleen maar vinden rond uw woord. Zo hebt ge ons nog gelaten een rustdag en ook een rustplaats, midden in deze gejaagde en vermoeide wereld. De mensheid die voortjaagt over de snelwegen van het leven en die toch ook de vraag zou moeten stellen, waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Velen spoeden zich naar een nimmer eindigende eeuwigheid, wij allen, maar zonder dat daar enig zicht is. En Heere, zo zegt uw woord het ook, wij vliegen daarheen. En toch moeten wij allen geopenbaard worden, voor de rechterstoel van Christus. Geef dat wij dat verstaan. Wij bidden van u, o God, wilt u geven in deze tijd waarin wij hier in de kerk mogen zijn, dat wij een rustdag beleven mogen. In de wet zelfs hebt u nog een belofte aan die rustdag willen verbinden. Zelfs in de wet. Toen al voor het oude bondsvolk was het de Sabbat en dat was een rustdag. En die rustdag dreigt in onze tijd verloren te gaan, maar wij mogen hier nog zijn. En Heere, geef ons dat het echt een rustdag mag worden voor ons allen. Dat wij rusten mogen van al onze arbeid, ook van onze boze werken, zo zegt de catechismus. En wat zou dat een heerlijke dag zijn, als dat zou mogen geschieden. Maar ach, wij weten wel, o Heere, dat wij ook zelfs die boze werken meenemen naar de kerk. Ook daar is het zo dat wij zonde op zonde stapelen. Op de kansel, in de kerkbank. Wij zullen de zonde nooit van ons af kunnen werpen. Dat kunt u alleen. Daarom smeken wij van u, Heere, ach, u hebt het zelf gezegd. Mijn juk is zacht, mijn last is licht en komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Gevoelen wij dat ook? Gevoelen wij ons belast door de jacht van het leven, maar vooral door de zonden die ons altijd zo onrustig maken? O, wat zal het dan toch een wonder zijn, een voorrecht om onder uw woord te zijn en aan uw voeten te zitten en woorden van het eeuwige leven te ontvangen. Wil ze toepassen en verklaren aan onze harten en geef dat ze niet over ons heen gaan. Een rustplaats hebben we ook nog, we hebben nog een kerk. En laat ook dit gebouw voor de gemeente gedurig zijn een plaats waar zij u zouden mogen ontmoeten. Heere, hoe menigmaal hebt ge uw gunst betoond en daarom bidden wij van u. Geef dan ook dat ook deze gemeente zich mag verlustigen in uw grote en heerlijke werken. Dat wij ons niet met Martha mogen bekommeren over vele dingen, maar verstaan mogen, één ding is nodig voor jonge mensen, voor onze kinderen, voor onze ouderen. O, geef ons dat ede dan ook te verstaan. Zo bidden wij van u, gedenk ons zoals we hier mogen zijn. Wees met hen dus die elders verkeren. Geef hen dat zij tot rust mogen komen, dat ze ook weer terug mogen keren naar hun huis en naar hun woning, naar de gemeente. Wilt u ons bewaren, behoeden ook in deze vakantietijd. Denk ook aan onze broeder dominee Egas. Wilt u hem ook nabij zijn? Wilt u hem ook rust geven als die elders rust zoekt? Wilt u hem nabij zijn in alle dingen? Wat zijn er in ingrijpende zaken ook in zijn leven? Ook het aanstaande vertrek voor de gemeente en voor hemzelf, voor zijn gezin. Wij dragen hen allen aan u op. Maar wilt u hem en de zijnen nabij zijn? Geef hem de vaste overtuiging dat u hem ook zendt. En heren, dat is toch ook een voorrecht. Als we dat weten mogen, dat we door u gezonden zijn. En dat we een woord Gods hebben, laat dat ook de kracht van zijn prediking steeds weer mogen zijn. Denk ook aan de gemeente, ook als er weer een vacature komt. Wilt u ook dan in alle dingen maar wijsheid geven en wilt u zelf verenigen ons aller hart tot de vrezen van uw naam. Zo denken wij, heren, aan hen die ziek zijn. Wij denken aan Marleen, wilt u haar genadig zijn. U kent ook al haar noden en moeiten. Heren, u aanschouwt toch die moeiten en het verdriet, opdat we het in uw hand geven. Er is veel gebeurd, ook in haar directe omgeving. En daarom willen wij haar met alle die haar lief zijn aan u opdragen, heren. Wilt u zelf van dag tot dag dragen. Juist als wij geen uitzichten zien of hebben, dan zijn ze bij u te vinden. En juist in die tijden als het bij ons onmogelijk is, laat dat ons moed geven, ook haar in alle omstandigheden. Wij bidden voor zuster Valerius in Calando. Wilt u ook haar met haar man nabij zijn? U kent ook haar zwakheden, haar ziekte. Heren, wilt u haar ook geven dat zij die innerlijke rust mag beleven die er ligt in u. U zegt, ik ben de Heer, uw heelmeester. Dat kan ook zijn als wij ernstig ziek zijn, juist. En dat kan ook zijn als wij soms naderen tot het einde van ons leven. Ook dan, dan bent u een heelmeester, dan geeft u volkomen genezing. Mocht dat haar deel zijn, laat ze daarop mogen zien. Heere, och, geef maar veel worstelingen aan de troon der genade, ook in verband met haar omstandigheden. Wij denken aan Karin van Nieuwendijk, wilt u ook haar in alle dingen nabij zijn? Heren, wij zijn wel dankbaar dat er goede dingen mochten worden gemeld, maar anderzijds, ach, er zijn nog veel redenen die misschien zorgen geven. Wilt u haar dan ook nabij zijn? Geef haar bovenal dat zij mag weten dat u van haar af weet. Dat u zegt, ik weet waar gij woont en ik weet waar gij zijt. Dat is toch wel de grootste troost. Die grote heelmeester, hem te kennen. Laat dat ook haar deel zijn in alle omstandigheden. Denk aan Nelleke Kot. Wilt u ook haar kracht geven, heren? En wilt u geven dat ook de tijd die nog rest voor herstel, dat die tijd ook goed mag gaan? Leid haar en leer haar in uw gunst en doe het ons alles van u verwachten. Dat bidden wij ook voor broeder Blok. Op zijn zeer hoge leeftijd overkwam hem toch ook weer moeite. En wilt u hem ook daarin gedenken? Wat kan het dan ook moeilijk zijn, maar juist ook op die leeftijd. Wat is het dan ook nodig dat wij maar zien mogen op u en dat we hopen mogen dat er bij u uitkomsten zijn tegen de dood in de absolute zin. Niet alleen de aardse dood, maar ook de geestelijke dood. Daar zijn uitkomsten. En u kunt volkomen uitkomst geven aan al onze zieken. En daarom mogen wij ze aan u opdragen, o God. O geef ons dat we dat in de verwachting mogen doen dat u het gebed wilt horen. Maak het dan wel en goed. Ook met gezonde mensen. Als wij zoveel namen hebben genoemd, er zullen er nog veel meer zijn die chronische kwalen hebben, die wel in de kerk kunnen komen, maar die toch tobben en worstelen van de ene dag in de andere met pijn en met zorgen en met zwakheden. Denk aan hen allen in uw genade. Maar nu ook als we gezond zijn, als we sterk zijn, als wij toch onbewust menen dat wij het wel weten, dat wij het wel aankunnen, dat ons niets kan gebeuren. En dat is niet alleen bij jonge mensen zo, dat is evengoed bij ouderen zo. Maar dat is wel buitengewoon gevaarlijk als we zo zouden leven. Als we zo zouden menen u niet nodig te hebben, dan wordt onze naam niet genoemd. Dan denken wij dat dat niet nodig is, maar wij moeten juist ook, we zouden alle namen van de gezonde mensen, van de sterke mensen ook wel mogen noemen. Want we zijn allemaal even ziek. We hebben de kwaal des doods. Arglistig is ons hart meer dan enig ding. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? Dat zegt uw woord. En daarom bidden wij voor een ieder onzer. Wees ons nabij, o God. En geef ons dat besef dat wij het van u zo nodig hebben om geleerd en geleid te worden. Wil ons stilzetten op de weg des levens. Hoor dan onze gebeden. Ook voor de organist wilt u ook hem in alle dingen nabij zijn, de organisten van de gemeente. En wilt u zijn met de koster vandaag. Geef ons allen die betrokken zijn bij de dienst, en dat zijn zij toch niet alleen, geef ons allen dat we zo uw eer mogen zoeken en bedoelen. Geef het ons uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, genees mijn smart. 130, eerste en tweede vers. Zo hebben wij, gemeente, het hoofdstuk van onze tekst gelezen en daar ging het onder meer over letters. En wij weten wat letters zijn. Onze kleine kinderen, ik hoef het jullie ook niet uit te leggen, letters die je moeizaam hebt leren schrijven op school. En je weet letters, je kunt daar eigenlijk van alles van maken. Hoe je ze nou maar schikt en hoe je ze ook bij elkaar zet, je kunt daar allerlei woorden van maken. Die letters die dus hier in het hoofdstuk worden genoemd, die hebben we eerst gezien in die stenen tafelen. En dan gaat het over de wet. De stenen tafelen van de wet. En als je die letters van de wet in die stenen tafelen goed leest, dan hebben ze eigenlijk maar één boodschap. En dat is een hele verschrikkelijke boodschap. Dat is de dood. De verdoemenis. Dat kun je van letters inderdaad zo stellen. En dat was feitelijk de boodschap van de wet. Nu hebben wij die wet ook gelezen. En misschien zeg je maar voor ons, het is toch niet alleen maar de dood en de verdoemenis die uit de wet spreekt. Wel de wet in zijn oudtestamentische gestalte zonder het genadeverbond in Jezus Christus. De wet los van de genade, die letter die doodt alleen maar. En dat hebben we ook gelezen, de letter dood, maar de geest maakt levend. Dus die dodende letters, die zijn toch wel heel aangrijpend als we daaraan denken. En daar moeten wij het ook over gaan hebben vanmorgen ook. Over die letters die je kunnen doden, die dodelijk zijn. Wij denken vaak, oh, letters in de Bijbel, die betekenen niet zoveel, dat zegt niet zoveel. Maar hier staat de letter dood. Dus dat is eigenlijk een letter, stel dat ik hier een zwaard zou hebben en ik zou daarmee gaan doden, dan zou dat toch wel iets vreselijks zijn. Wel, ik heb dat wapen. En dat is dus het zwaard van de wet. En dat zwaard van de wet, dat is er ook op uit. Om mensen te doden. De letter dood. De geest maakt levend. Willen we levend gemaakt worden door de geest, dan moeten we dus eerst door die letter, door die wet, moeten wij gedood worden. Daar bent u vast niet voor gekomen. U zult vast gedacht hebben, ja, maar ik kom onder het woord van God. Ik kom toch om het leven te zoeken bij de Heere. Maar Paulus zegt, die wet, die hebben wij ook gelezen, die wet die doodt. En dat is heel belangrijk. Letters die doden. Zo is het dus ten eerste met de letters van de wet die doden. Hoe is het nu met de letters van het woord? Men van de Bijbel, want die liggen hier voor mij en daar hebben we het gelezen. Die letter staat ook in 2 Korinthe 3. In de tweede plaats dus, die letters van het woord van de Bijbel. Wat doen die nu met ons? Misschien zegt u, och, ik merk daar weinig van. Misschien wel jonge mensen die zeggen, dat gaat allemaal over me heen en ik heb daar geen indrukken van. Het zegt me eigenlijk allemaal zo weinig. Al die letters in de Bijbel, dat betekent toch maar heel weinig. Toch, het heeft de Heere behaagd, gemeente jong en oud, om die letters uit de Bijbel zo te groeperen dat niet alleen de boodschap van de dood daarin ligt, maar ook de boodschap van het leven. En dat is het dan, de geest maakt levend en het woord is het zwaard des geestes. Dus dan hebben we niet alleen de wet die een mens doodt, de letter doodt, maar ook die letters van het woord die door Gods geest willen worden gebruikt om mensen te doen leven. Die letters zijn heel belangrijk, maar weet u wat het voornaamste is? Dat Paulus dit hoofdstuk begint met te zeggen, gijlieden, zijt onze brief. Dat waren letters, die stonden niet alleen in de wet, dat is allemaal buiten jezelf nog. Dat zijn niet alleen letters uit de Bijbel, waarvan je zegt, nou, die Bijbel kunnen wij lezen. Maar kijk, dat kan nog buiten jezelf omgaan. Maar Paulus zegt, gijlieden, zijt onze brief, die gemeente was een brief. En daar moet het naartoe. Uw leven, ja, uw leven is een brief. Een brief met een boodschap. En ik weet niet of je erover nagedacht hebt. Wat is de boodschap? Wat is nu het doel van je leven? Wat is nu je levensdoel waar je naar streeft, waarvan je zegt, daar ben ik nou vol van. Ik stond dus bij een graf in Schravenzande en daar stond bij zijn leven was de opera. Nou, dat is dan de boodschap geweest van dat leven. Zo zijn er duizenden, er zijn er miljoenen. Je kunt zeggen, hun leven is de sport. En zo kan ik doorgaan. Misschien zou ik ook wel kunnen zeggen, haar leven was de kerk. Dat is een zegen, als dat zo mag zijn. Maar in dit hoofdstuk gaat het nog om wat anders. Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt. Dat is dan het voornaamste. Kijk, dan staat het niet alleen meer in de Bijbel, maar dan staat het in je hart. En daar gaat het om. Die letter, die dodelijke letter, die dodende letter van de wet, is dan niet alleen maar iets waar we naar luisteren, maar die is in ons eigen hart afgedaald. En dat is werkelijkheid geworden, dat we door die wet der wet zijn gestorven. En als die letter door de geest geheiligd wordt van het woord aan onze harten, dan wordt dat een brief van binnen. Nou, denk daar eens over na voor jezelf. Wat is nou de boodschap van uw leven? Als ze nou vandaag, stel eens dat ze je rouwbericht zouden moeten opstellen, jongens en meisjes, wat zou daar nou in staan? Wat zou nou jouw leven zijn? Ik zag vanmorgen vroeg, zag ik behoorlijk wat jonge lui langs de weg op de fiets. Op zondagochtend, 7:00, dan weet je ongeveer waar ze vandaan komen. Na de zaterdagavond. En dan denk je, ja, die kinderen hebben helaas ook al zo'n boodschap. Wat zou nou de boodschap van hun leven zijn, ook van jouw leven? Wat is de boodschap van ons leven? Dat kan wel zijn, je bent misschien springlevend en je zegt, nou, maar ik voel me toch wel heel goed, ik voel me heel gelukkig. Maar het is uiteindelijk, dat kan wel zijn bij jou dat het maar één boodschap is, en dat is de dood of de zonde of de duivel, stel je toch voor. Dat je nou toch zo'n boodschap in je leven zou hebben. De duivel, de zonde, de wereld. Als dat nu straks zou moeten worden gezegd op je graf. Want dat komt een keer, want Paulus zegt, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt. Die brief, die moet openbaar worden, dus die moet geopend worden. Dat weten wij wel. Een brief komt gesloten in de bus en die heeft een boodschap, maar je weet nog niet, wat zou erin staan? Zo is het met veel mensen. Je bent een brief, er staat wat in, maar je bent misschien nog niet geopenbaard. Gelukkig als Gods volk dat mag leren, dat die brief geopenbaard wordt. Dat het niet alleen verborgen ligt in haar hart. En dat ze zeggen, ja, ik mag die verwachting op de Heer hebben, dat is een zegen, een groot wonder. Maar dat het ook geopenbaard wordt, als die openbaar zijt geworden, dat je een brief van Christus zijt. Wel, dat zijn de mooiste letters. Dat zijn de letters die de geest in het hart van de mens afrukt. Niet alleen in de wet, niet alleen in de Bijbel, maar die letters die in je hart worden afgedrukt. Een brief, openbaar geworden, een brief van Christus. Ik zou eigenlijk wel wensen dat wij al die brieven van de gemeente, van jong en oud, dat we die eens konden openmaken. En dat we eens konden zien, wat is nou de boodschap van die man en van die vrouw. Dat wil de Heere door zijn woord en geest doen. En wij mogen dan in het kort stilstaan bij de tekst die we hebben voorgesteld, de dienst der prediking. En die dienst die is ten eerste dienstbaar, ten tweede onderscheidend, ten derde, die dienst is ook heerlijk. Dus de dienst der prediking is ten eerste dienstbaar. Dienst, daar staat in vers 7... indien de bediening des doods, in letteren bestaande. Dat woord bediening, daar gaat het me nu vooral om, en dat zijn we ook al tegengekomen, dat er staat dat God Paulus en zijn knechten bekwaam heeft gemaakt om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, vers 6. Dus vers 6 en 7 spreekt ons over een dienst, een bediening. En dan staat er een woord in het Grieks dat wij allemaal wel goed kennen. Want dan kijken we even naar de kerkraadsbank en dan staat er dat woord diakonie. Die dienst waar Paulus het over heeft, noemt hij dus een diaconale dienst. Wat zou dat betekenen? Een diaken is er vooral voor mensen die in behoeftige omstandigheden zijn. In onze tijd is dat natuurlijk niet zo dat heel veel mensen daarbij betrokken zijn. Er zullen er zeker wel zijn, maar dat is niet de massa, dat is niet de hele gemeente die betrokken is en die aangewezen is op de diaconie. Vroeger, voor de jonge lui misschien wel eens goed om dat te bedenken, vroeger was het zo dat de mensen in de rij stonden bij het kerkelijk bureau waar de diakenen zetelden in de tijden van armoede. Ze stonden in de rij voor een half broodje per week. En dan hadden ze een gezin, maar alle beetjes hielpen. Zo is de tijd geweest, jongens en meisjes. En jullie weten dat niet meer. Ik denk de meesten van ons weten dat niet. Ik weet het zelf eigenlijk ook niet vanuit mijn eigen beleving. Maar zo is de maatschappelijke situatie van de mensen geweest. Nou, ik denk dat de diakenen die arbeid niet meer hebben te vervullen. Nu, zegt Paulus dus, hij is een diaken. En dan moet ik even denken aan dat beeld. En ik ben het dus vanmorgen ook. Ik ben ook een diaken. Ouderling, diaken. Laat ik dat eens vasthouden. Diaken. En dan denk ik aan dat beeld van de diakonie. Als het dus goed is, als de predikers diakenen zijn, die moeten denken aan arme mensen, daar moeten ze het van hebben, dan zou het dus eigenlijk gepast zijn, gemeente, als die honger en die dorst in de gemeente voelbaar was. Als ik hier een diaconale taak in geestelijk opzicht moet gaan volbrengen, dan houdt dat in dat ik voor al de armen en de ellendigen in het oog moet hebben. Dat ik het moet hebben van mensen, daar zoek ik vanmorgen dan maar contact mee. Dan zoek ik contact met mensen die gans hulpeloos tot hem gevloden zijn. Mensen met een honger, die van de wereld niet kunnen leven. Ze hebben geen brood om van te eten. Ze kunnen niet meer leven met de dingen van deze wereld. Maar zou dat nu zo zijn dat in de kerken de mensen voor zo'n half broodje in geestelijk opzicht in de rij zouden staan? Die vrouw deed dat wel. Die vrouw, die Samaritaanse vrouw of die Canaanese vrouw, die het had over die kruimels onder de tafel, die zou daarbij staan. Maar zijn wij nu ook geestelijkerwijze zo arm geworden dat ik vandaag wat uit te delen heb? Zijn er nu, waarvan de Heere zegt, ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk die zullen op de naam des Heeren betrouwen? En dan gaat het maar om het allerkleinste, zoals de mensen toen in de rij stonden. Ach, wat zou het een weldaad zijn, geliefde, als dat zo zou mogen zijn, dat die armen en ellendigen ook in ons midden zouden mogen zijn. Maar er zijn gemeentes genoeg waar dat niet zo is. En waar zou dat nu zo zijn? Ik denk aan Laodicea. In Laodicea was het zo, de mensen zeiden, wij zijn rijk en verrijkt en we hebben nergens gebrek aan. Ik heb eigenlijk niets nodig, prediker. Ja, ik zit hier wel en ik ben er wel, maar ik heb geen honger. Ik heb al gegeten. O, zeker, u hebt al gegeten van de menukaart van de wereld. En wat zou dat aangrijpend zijn als in de kerk alleen maar rijke mensen te vinden zijn. Rijke, verzadigde mensen. Paulus zegt, alreede zijt gij verzadigd. En gemeente, ja, wie we ook zijn en hoe het ook is, dat is toch wel heel ernstig. En is dat niet vaak de nood van onze tijd? We zijn zo verzadigd en we zijn zo vervuld met de dingen van deze wereld. En wat kan eigenlijk dat woord Gods ons nog geven? Wat kunnen we daar nog mee doen? Wat kunnen we daar nog aan hebben? O, die ellendigen en die armen die daar in hun volle behoefte om een woord Gods verlegen waren. O, wat is dat een weldaad als zulke mensen er in de gemeente mogen zijn twee of drie in mijn naam vergaderd. Begrijpt u? In die zin hoop ik dat ik een diaken zou mogen zijn in geestelijk opzicht. De diakonie van de prediking, bekwaam gemaakt door de Geest des Heren, om dat nu uit te delen aan het behoeftig volk. Aan al diegenen die in zichzelf niets hebben, die uitroepen met dat hert tot de levende God, tot de levende wateren. Dat is de kerk. Onthoud dat beeld van die diakenen. En het woord wat hier staat, diakonie, diakonia in het Grieks, dat woord zou je ook nog met andere beelden kunnen voorstellen. Het betekent ook dat de diaken op de kansel een boodschappenjongen is. Dat was in het oude Griekenland toch ook wel de betekenis van dat woord. Dus dat moet je ook maar nooit vergeten. Dat de dominees gewoon maar boodschappenjongens zijn. Die in zichzelf helemaal niets hebben en niets voor te stellen hebben. Dan alleen dat ze die boodschap vanuit de hemel in het midden van de gemeente mogen doorgeven en uitdragen. Maar er is nog een belangrijk beeld in dat woord diakonie. En dat zou ik u ook graag willen voorstellen. En dat is het beeld van mensen die, zeg maar, die ergens zitten en die zitten daar om te eten en die worden bediend. Dat is een bekend beeld, dat kennen wij wel. Uit een restaurant bijvoorbeeld. De kerk een restaurant, dat is een heel raar beeld. Ik las laatst nog zo'n vergelijking. Maar toch, in dat woord diakonie, daar zit iets bij in. In de kerk is het zo, als het nu een tehuis zou zijn, de spreuken en het hooglied roepen dat uit. Eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. De wijsheid, de opperste wijsheid roept dat. Als dat zo is, dan moet u nooit vergeten dat woord diakonie. Dat betekent dat mensen bediend worden. Ze worden bediend. Dat is de kerk. Wij hebben het over een kerkdienst, over godsdienst. En misschien denk je wel, oh, dus dat moeten wij doen. Wij moeten God dienen. Zeker, dat moeten wij ook wel. Wij hebben de roeping in een kerkdienst, in onze godsdienst, onze redelijke godsdienst, om de Heere te dienen. Dat is onze roeping. Dat is mijn roeping en ook de uwe en de jouwe. Dat is de taak die de Heere op onze schouders heeft gelegd. Wij moeten de Heere dienen. Maar nu zegt dat woord diakonie, vergeet nou niet, dat kun je pas nadat je bediend bent geworden. Nadat je zelf uit de verdiensten van een ander hebt leren leven. En wie is die ander? Dat is uiteindelijk niet degene die op de kansel staat. Dat is de Heer Jezus Christus die gekomen is. Hij zegt het zelf, om te dienen. Niet om gediend te worden. Het is niet zo dat de Heer van u verwacht, als u hem nog niet kent, dat er uit u iets voor hem bestaan kan. Al zingt u alle psalmen op de zondag, al gaat u, wat iemand eens een keer tegen me zei, dat snappen jullie wel hier. Hij zei, al zou ik nou een geul door de hoflaan lopen en een pit in de bank zitten, dan zou ik er nog niet kunnen komen met mezelf. Nou, dat begrijpt u, die geul door de hoflaan. Er zijn wel mensen misschien die daar behoorlijk toe genaderd zijn. Maar met al ons dienen, oh nee, de Heere verwacht in die zin van ons van nature helemaal niets. Het grote wonder is nu dat de Heere gekomen is, neergedaald is, om zondige, verloren mensen te dienen. Petrus met zijn vuile voeten, die het niet begreep, maar die het wel leren moest. En zo moet u dat ook leren. Een vuile ziel, een vuil hart, zondental, ontelbaar voor Gods aangezicht. En nu is er één die is gekomen om te dienen. Om mensen te dienen die zo diep gevallen zijn. En dat is nu de Zoon Gods. In zijn heerlijkheid en in zijn grootheid. En dan zegt ook dat woord diakonie, gemeente, dat is nu de plaats, de prediking is de plaats waarin de zaligmaker een mens wil dienen. Ach, en misschien, ik zei het al, misschien zijn wij wel gekomen, ik misschien wel voorop. Misschien denken wij wel, ik moet dit en ik moet dat. En ik zal dat zeggen en dus doen. Ach, wij hebben niets te doen en te zeggen in onszelf. Het gaat om zijn bediening. Zoals het hier staat. Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet van de letter. We hebben het niet over letters. We hebben het niet over de voorwerpelijke dingen alleen. Maar we hebben het over de persoonlijke zaken. Niet der letter, maar des geestes. Die bediening, al was dat er maar voor één. Die bediening is zo van groot belang. En ik hoop dat er velen mogen zijn die daar in hun leven iets van mogen kennen en iets van mogen zien. Bediend worden. Helaas is het ook wel zo, dat weet u. Of helaas. Misschien vind je dat wel aardig en makkelijk. Als je in een restaurant komt en we weten het wel, de zelfbediening. Je kunt het zelf helemaal uitzoeken. Je kunt precies nemen wat jou smaakt en wat jou goed ligt. Ja, en ik noem dat toch maar even in de kerk, want misschien is dat in de kerk ook wel behoorlijk doorgedrongen. Dat wij toch maar uit zo'n preek er maar net uithalen, dat vond ik mooi, daar kan ik wat mee, zeggen de mensen tegenwoordig. Of daar kan ik niks mee, maar daar kan ik wat mee. Nou, dat zijn op zichzelf al hele vreemde uitdrukkingen eigenlijk, als we het zo zouden zeggen. Maar die zelfbediening, gemeente, dat is in de kerk, in het koninkrijk Gods, eigenlijk niet aan de orde. Die zelfbediening, dat ik zou zeggen, ik heb mijn menu klaar en ik zou dat wel willen. Ik heb wat troost nodig en ik hoop dat ik er dan weer even een paar dagen tegen kan. Dat zijn onze wensen. Nee, het is niet zo dat die dienaar langskomt om te zeggen, nou mevrouw, wat wenst u nou? Nee, hij komt met echt een vastgesteld menu van boven. En de Heere zegt, dat is nu dat brood des levens. De Joden wilden dat ook niet. De Joden zeiden, wij hebben veel liever dat brood van Mozes. Mozes gaf ons dat brood uit de hemel. Maar toen de Heere zei, ik ben het brood des levens, toen hebben ze dat verworpen. Voel je wat er in de kerk allemaal gebeuren kan? Dat woord kan verworpen worden. Maar als je bediend mag worden uit genade. Als ik nu eens leer dat al mijn wensen mij naar de dood voeren, ook in de kerk. En dat nu alleen die bediening des geestes, dat die een mens kan verlossen en kan strekken tot leven en tot zaligheid. Diakonie, niet alleen de diakenen zijn druk met arme mensen. Ik wou dat ik er ook veel drukte mee kon hebben en de ouderlingen ook. Met de armen en de behoeftigen in hun noden, geestelijk. En zoals het nou vroeger al was, mensen, ze wilden eigenlijk toch maar liefst niet bij de diakonie komen. Op de een of andere manier, daar was geen, dat wilden de mensen niet. Want dan sta je toch wel echt helemaal te boek als iemand die zichzelf niet meer redden kan. Nou gemeente, zo groot is ook ons verzet tegen die geestelijke diaconale bediening. Als je nou tot daarop aangewezen wordt op genade, dan kun je inderdaad jezelf helemaal niet meer redden. Oh nee, dan kun je geen stap meer zetten eigenlijk. Als het goed is. Als het goed is. Dan is het zo, dan zijn we van ogenblik tot ogenblik aangewezen op die hulp van de Heer. Wel, die dienst der prediking is dus ten eerste dienstbaar, want je kunt zeggen, het is een bediening. En dat is een geweldig rijk woord voor mensen die het zelf niet kunnen en het zelf niet meer weten. Een bediening. Dienstbaar. Maar ook ten tweede onderscheidend. Want daar gaat onze tekst ook over spreken. Dan heeft Paulus het over tweeërlei bediening. Er wordt dus één preek gehouden in de dienst. Dat is zo. Maar toch is het zo, Paulus zegt, er is een tweeërlei bediening. En die eerste bediening, hij noemt de eerste, dat is de bediening des doods. En die bestaat in letters. En hij zegt erbij, vers 7, in stenen ingedrukt. Dus hij bedoelt zuiver, hij bedoelt nu niet de Bijbel. Daar mag je ook nooit van zeggen dat de Bijbel een dode letter is. Maar hij bedoelt de wet. De wet, weten de kinderen wel, de wet in stenen tafelen. Dat betekende, dat kan nooit wegregenen. Dat blijft staan. Dat blijft altijd gelden. En de Heer Jezus zei dat ook al. Die wet, dat was dus de bediening die, laat ik het zo eens eerst samenvatten, die bestond in letters. En dat waren de 10 woorden van de wet. En daartegenover staat nu wat wij lezen in onze tekst vers 8. Daartegenover staat nu de bediening des geestes. Dus die eerste bediening is de letter, de dode, de letter. En die andere bediening die ook in de kerk plaatsvindt, is de bediening des geestes. U zegt misschien wel, nou, dus die bediening van de letter dat is alleen als je een Bijbels inzicht krijgt zonder de geest. Dat wordt toch niet helemaal bedoeld? Want, denk erom, het gaat om die stenen tafel, het gaat om de wet. En de prediking van de wet in de tijd van Mozes, in de tijd van de wetgeving, dat was uiting van het werkverbond. Ik hoop dat je dat wat zegt, het werkverbond. Het werkverbond, dat is de bedeling voor de zondeval, toen de mens door gehoorzaamheid aan de Here het leven zou mogen ontvangen. En dat werkverbond, dat is door de zondeval verbroken. Dat is er niet meer. Een mens kan niet meer op die wijze zalig worden. Toch, de Heer heeft die wet gegeven en die bediening des doods heeft hij gegeven op Sinaï om plaats te maken voor die bediening des geestes. Dus laat ik eerst eens even u duidelijk maken wat precies die bediening van de letters van de wet inhoudt. Dan staat hier, dat heeft te maken met de dood. Hij zegt, het gaat ons om de bediening des doods. Moet u eens voorstellen dat de prediking, dat de taak van Mozes, Mozes heeft de wet van de berg gekregen, dat Mozes eigenlijk met de dood tot het volk kwam. Ja, hij moest wel zeggen, doe dat en gij zult leven. En de Joden hebben wel gezegd, al wat de Heere gezegd heeft, zullen wij doen. Maar uiteindelijk, niemand kon dat doen. Niemand kan uit zichzelf die wet houden, onmogelijk. En daarom, die wet eist niet alleen, maar die wet die doodt ook in die zin. Als je die wet niet houdt, dan ben je vervloekt, staat er. En dan moet die mens die onder de vloek ligt, die moet ook de dood sterven. Ten dagen, als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. De bediening des doods. Dat was voor Israël. Dat was voor Israël zo. Daar was nog geen sprake. Wel in de belofte, maar er was nog geen zaligmaker geopenbaard. Er was nog geen helper gekomen, er was geen verlosser. Ze hadden alleen nog maar, gemeente, de bediening des doods. Wat zou dat ernstig en verschrikkelijk zijn als dat nu de prediking nog zou zijn. Een bediening des doods. Dat ik hier eigenlijk iemand zou zijn. Je zou even een beeld kunnen gebruiken. Als ik nu de bode zou zijn van een begrafenisondernemer. En die dan moet gaan spreken over de dood. Die altijd rond het graf met mensen gaat spreken. Als ik zo'n bediening zou hebben. Dat zou toch vreselijk zijn, jonge mensen, als je in de kerk kwam alleen maar om te horen van de dood en van het oordeel. En Paulus verklaart dat nog nader. Hij zegt niet alleen van de dood, maar zelfs van de verdoemenis. Dus dan moet ik nog dieper gaan, dan moet ik nog verder spreken. En dan moet ik zeggen, het gaat zelfs om het eeuwig omkomen, de verdoemenis. Als dat nu de boodschap nog zou zijn. En als dat nu nog de prediking zou zijn. Zoals Mozes dat tot het volk bracht. Ook toen was het dat niet alleen, zeker niet. Want de wet had ook trekken van het genadeverbond. Maar los van de komst van de zaligmaker, zegt Paulus. Als dat niet was gebeurd, dan was het nog absoluut alleen maar die ene boodschap. Ten dagen als gedaan van eet, zult gij de dood sterven. En natuurlijk, u weet allemaal wel dat u sterven gaat en dat die dood komt. Maar wat zou het toch verschrikkelijk zijn als ik nou ook geen andere boodschap had voor jullie dan de boodschap van de verdoemenis. De verdoemenis. Nou zegt u, dat zou toch vreselijk zijn. De mensen hebben het wel eens over zoiets, ik noem dat niet eens. En dan zeggen de mensen, oh, die prediking, dat is een hel- en verdoemenisprediking. Nou, ik denk niet dat zulke preken gehouden worden, want dat is een preek zonder enige verwijzing naar Christus. Dat moeten we maar nooit zeggen. Ik hoor dat in het land vaak zeggen, dan noemen ze dat zo. Mensen, dat is nou die zelfbediening. Dat we dan zo makkelijk ook daarin spreken over een hel- en verdoemenisprediking, maar Mozes had eigenlijk niet anders. Mozes had eigenlijk geen andere boodschap dan die boodschap van hel en verdoemenis. En dat zou toch voor een wereldling, voor een kerkmens, voor u. U zit elke zondag in de kerk. Als je nou toch elke zondag dat zou moeten horen, wat zou dat aangrijpend zijn. U zegt, ja, maar er staat ook nog, en dat is dan toch wel heel mooi, er staat toch ook dat die bediening van de dood en de verdoemenis, dat die teniet gedaan is. Die is dus maar tijdelijk geweest. En misschien zouden we daar het recht aan kunnen ontlenen om te zeggen, dat is voorbij, dominee, daar hebben we het niet meer over, hoor. We praten niet meer over dat werkverbond. En we hebben het niet meer over de zonde en over het oordeel en over de verdoemenis. Wij zijn nu in de kerk toch om het evangelie te horen, om te horen van Jezus Christus. U hebt gelijk, dat is zo. Het gaat gelukkig om een radicaal andere boodschap. Het gaat om die prediking van het evangelie, dat is waar. Maar als nu Paulus zegt, ja, maar dat wordt er niet gedaan, dat is dus voorbij, want de Heer Jezus is gekomen, dan heeft die zaligmaker zelf gezegd, ik ben niet gekomen, denk erom, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. Geen titel of jota van die wet mag ter aarde vallen. Dus als nu de Heer Jezus zelf, die de boodschapper was van het evangelie, als hij nu, gemeente, zegt, ja, maar die wet, inderdaad, die is veranderd in zijn bedeling, maar die wet hebben we nog wel nodig. Die dodelijke wet, die wet van die verdoemenis, hebben we nog wel nodig. Wel, dan moeten wij dus ook het goed verstaan. Het is waar dat die bediening der verdoemenis niet meer absoluut is. In die zin, dat is nu het enige. Maar ze wordt nog wel gehanteerd. Paulus zegt ook, door de wet is de kennis der zonde. Dus die prediking des doods en die boodschap van de verdoemenis, die hoort nog wel gebracht te worden, maar in het perspectief op het evangelie. Als handlanger van die zeer blijde boodschap. Als deel van hem die kwam om zondaren zalig te maken. Dus in die zin is het zo, als wij nu in de kerk zijn, dan is die bediening des doods nog niet voorbij. Gelukkig is het niet zo dat ik tegen iemand van jullie zou kunnen zeggen, voor jou heb ik niet anders dan de dood. Wel, in de weg der bekering, in de weg van het geloof, roept de Heere zondaren, alle zondaren tot het leven en tot de zaligheid. Maar de Heere wil wel die bediening des doods, die bediening der verdoemenis, gebruiken. Daarom hebben wij de wet gelezen. En dat is toch heel wat. Als je dan bedenkt, ja, die wet die heeft mij verdoemd. De wet heeft mij willen doden. De wet heeft mij geoordeeld. Hebben wij dat gehoord? Is dat door u verstaan, gemeente? De wet die wij lezen, elke zondag lezen wij de wet. En ik weet, we gaan daar vaak aan voorbij. Wij vergeten dat vaak, maar heeft die wet zo doel getroffen om u te doden in uw eigen kracht, in uw eigen vroomheid, in uw eigen godsdienstigheid. En dat die wet gezegd heeft vervloekt. Paulus zegt, oh, die bediening der verdoemenis. Die bediening des doods. Dat is een verschrikkelijke bediening. En misschien zeg je het ook wel. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, ja, dat is zo'n vreselijke boodschap. De boodschap van de verlorenheid. Dat wij verdoemelijk zijn voor God. Ik hoop dat ik, dat u, dat wij het zo verschrikkelijk vinden. Die boodschap van de wet, die mij altijd maar opjaagt en uitdrijft, en die me altijd maar aan het werk zet terwijl ik die wet niet kan voldoen, dat er nu in je leven die honger is ontstaan naar die bediening des geestes, die ons hier duidelijk wordt voorgesteld, de bediening des geestes. En dan zegt Paulus, die bediening des doods, die een mens veroordeelt en die een mens verdoemt. Wat is dan nu, zegt de apostel, wat is het dan nu toch een rijkdom dat wij hebben die bediening des geestes. En dat is toch wel een weldaad, gemeente, dat die geest gekomen is. Die wet die bestaat uit letters. Ach, en die letters van de wet, die kunnen mij op zichzelf, die kunnen mij nooit de naam Jezus spellen. Die spellen mij alleen maar de dood. Die worden altijd weer zo samengevoegd, het is de dood en het oordeel. Maar nu is dat evangelie, die bediening des geestes, wat is die dan toch anders? Je hoeft het niet van letters te hebben. Al ligt hier nou zo'n prachtige Statenbijbel op de kansel, dat is toch een rijkdom. Op alle bladzijden staan de beloften beschreven. En toch zou je, als die geest er niet bij kwam, dan zou die geest met al die beloften, dan zou het zonder die geest geen enkel effect hebben. Dan staat er eigenlijk, zo denk ik dat wel eens als dominee, en daar moet je ook maar eens over denken. Dan staat er eigenlijk een muur tussen de kansel en de gemeente. En daar kom ik niet doorheen. Absoluut niet. Een muur die door mensen niet is te overbruggen. Als die geest er niet bij zou zijn. Maar als Gods geest gaat spreken, dan, oh, die geest die kan één letter, één woord gebruiken. Spreek slechts één woord. Als die geest gaat werken, dan worden al die letters, dan worden die letters van de wet pas echt effectief. Dan gaan ze mij in mijn eigen vroomheid doden. Dan laten ze niks van me heel. Ach, ook veel kinderen Gods, zij leven nog zo vaak onder de wet. U leeft nog zo vaak onder de geboden. U bent nog zo vaak bezig met dienstbaarheid. Wat moet je dat niet dagelijks van jezelf zeggen? Ach, ach, wat zijn we toch, zoals dat boek Geschiedenis van Kleingeloof het zegt, wat zitten we toch vaak bij de Hagarenen onder de dienst van de wet. Maar die wet die moet je niet alleen oordelen, die wet moet je doden. En wat zou het toch een weldaad zijn als u die de Heere vreest, als u die dood van de wet had beleefd. Als u zou mogen weten uit deze boom geen vrucht in der eeuwigheid, dan is er die rijkdom, zegt de apostel, dan mogen wij bedienaars zijn des geestes. Dan hoef ik het ook niet te doen. Dan ligt het niet in de letters alleen, al zijn ze krachtig en geweldig. Dan ligt het niet in mijn woorden, het zou nooit kunnen. Maar dan ligt het opgesloten in dat eeuwig blijvende woord Gods, dat dierbare evangelie van Jezus Christus. De bediening des geestes die 3000 mensen zomaar neergeveld heeft. Het is maar een kleinigheid om ons, om u persoonlijk te vellen met dat zwaard des geestes. Maar ook om dat leven in Christus te mogen voorstellen. De bediening des geestes. Dat stijgt boven de mensen uit. Dat stijgt boven alle menselijke dingen uit. En die menselijke dingen, gemeente, daar zitten we allemaal mee, hè? En dan zeg je, hoe kom ik daar toch vanaf? Hoe kom ik nou van mezelf af? Hoe komt u er vanaf? Hoe komen we in de kerk van de mensen af? Hoe komen wij van het domineesvlees af? Al die dingen zijn waar, daar moeten we allemaal mee omvallen, met mij en met een ander en wie dan ook. Maar dan is het toch zo, die geest, Die geest die blijft staan en die wijkt nimmer meer. En misschien is het wel in je leven zo dat je zegt, ja, ach man, er is bij mij zoveel gebeurd. En er zijn zoveel strepen door alles gegaan. Als die bediening des geestes nog maar overeind mag blijven. Als hier aan de Hoflaan die bediening des geestes nog mag worden ondervonden. Die geen enkel onderscheid maakt tussen deze en gene. En die toch dat vrije evangelie wil brengen. Die de dood gebruikt en die het leven gebruikt. Maar Paulus zegt, die bediening des geestes. En wat is dat nu voor een bediening? Is dat nu dat je kunt zeggen, nou ja, dat is dan heb je er wat aan. Dan voel je wat. En dan, weet je wel, zo zegt men dat tegenwoordig wel, je moet wat voelen. En ik heb er zo'n goed gevoel bij. Nou, dat weet ik ook niet. Je voelt wel wat, jazeker. Maar dan noemt Paulus dat op in het volgende vers. Dat is de bediening der rechtvaardigheid. Het gaat er helemaal niet om dat je wat voelt. Het gaat er niet om dat je even een schouderklopje krijgt. Maar je moet een rechtvaardig mens worden voor God. Je moet vanuit die vloek der wet komen tot de rechtvaardiging. Tot die rechtvaardiging dat God geen schuld meer ziet in u. Dat u een volmaakt mens bent in Christus Jezus. Evenals had ik nooit zonde gedaan. Evenals had ik alle gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht had. U komt er niet met een rimpeling van vroomheid. U komt er niet met een stukje gevoel, met blijdschap, zoals de mensen dat dan zeggen, of met droefheid alleen. Wij komen er niet met allerlei innerlijke dingen. Het gaat erom dat wij rechtvaardig voor God gesteld worden. En dat de Heere die brief opent, begrijpt u? Een mens kan deel hebben aan die grote, wonderlijke, heerlijke zaken. En de brief van zijn leven kan toch nog gesloten zijn. Het komt er nog niet uit. Maar als dat nu eens in je leven mag worden geopend. Als die boodschap van binnen nu eens krachtig naar buiten mag komen. De bediening der rechtvaardigheid, zoals de apostel Paulus dat noemt. Ook in onze tekst. Dan zegt u, ja, dat is die bediening des geestes. Die zondaren doet delen in de vergeving der zonde en in de rechtvaardiging tot de eer en het leven met God. Zie je dus die tweeërlei bediening? Gemeente, als ik nou een bedienaar van het evangelie moet zijn, dan zitten hier twee soorten mensen in de kerk. En is het nu zo voor u, voor mij, voor ons allen, dat wij gehoord hebben wie we zijn, waar we zitten? Het is heel verschrikkelijk, het is waar, het is onderscheidend tot en met. Er zijn mensen geweest, die heb ik tot op heden alleen nog maar de dood kunnen bedienen. Als je nog leeft zonder God, als je nog onbekeerd bent, dan kan ik je alleen maar de dood bedienen. En dat is dan toch wel verschrikkelijk, dan zou je zeggen, voor die mensen is een kerkdienst een begrafenis. Ja, mocht het dat maar zijn. Werd dat maar klaar en duidelijk in je leven. En er zijn ook mensen, daar heb ik alleen maar het leven kunnen uitspreken. Het leven van Gods genade. Rechtvaardig voor hem. Voor mij één gemeente, velen van jullie onbekend, dus ik weet dat niet. Al zou ik het weten, wist ik het nog niet. Maar de Heere weet het. De Heere zegt, er loopt door de kerk een kloof van dood en leven. Van letters en van de geest. Die kloof. En ik hoop dat je dat zelf ook duidelijk gehoord hebt, hoe het in je leven is. Ja, zegt u dan, en dan kom ik tot het laatste. Ik heb het dus gehad over dat eerste, dat het dienstbaar is, dat het onderscheidend is. En nu tenslotte ook nog dat het heerlijk is. U zegt, ja, dat evangelie. Ik hoor dat de mensen natuurlijk ook zeggen, en ik vind dat zelf ook. Je vindt dat toch zelf ook, want dat evangelie, die bediening van het evangelie, Paulus, is erop uit om te laten zien, die bediening is heerlijk. Heerlijk. De bediening van het evangelie. En dat had de dichter voor ogen, die kon zeggen, och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Paulus zegt, ach, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn. Dat weten al diegenen die iets van die geestelijke kracht hebben mogen leren. Die gezien hebben, ja, daar ligt nu mijn leven in. Dat is nu alles voor mij geworden. Het leven uit Christus. Het leven is mijn Christus. Het sterven is mijn gewin. Dat zou toch wel een buitengewone zaak zijn. Dan is die kerk hier die plaats. Dan is er geen schoner gebouw in je leven. Dan is er niets heerlijker dan dat je zou zeggen, ach, wat is die bediening des geestes toch heerlijk als ik dat mag horen. Nu zegt Paulus, en dat is toch ook wel misschien nieuw voor ons, nu zegt Paulus, die bediening van de wet, die was al zo heerlijk. En ik weet niet, misschien moet je daar eens goed over nadenken. Want je zou natuurlijk denken, ja, die wet, die dood, die verdoemenis, dat is toch wel iets, dat valt in mijn leven niet. Paulus zegt, weet je niet dat die bediening van de wet, die bediening, nou zeg ik het heel vreemd, maar het staat letterlijk in de tekst, die bediening der verdoemenis heerlijkheid was. En dat bleek toen Mozes van de berg kwam. Die bediening van de wet, van de verdoemenis, je zegt, hoe kan die nou heerlijk zijn? De heiligheid Gods is een heerlijke zaak, jonge mensen en gemeenten. En dat God een heilig God is, ik kan het nauwelijks bevatten. En dat God een heerlijk God is, dat hij de zonde niet door de vingers ziet. Dat hij de zonde alleen maar vergeven wil in de betaling door het bloed van Christus. Die prediking is toch een heerlijke zaak. En dat blijkt ook. Mozes had een glanzend gezicht. Hij had die wet in handen. En Mozes met die wet in handen, hij glansde van de hemelse heerlijkheid. Ach, en ik denk dat wij gemeentes en kerken en dominees, dat wij daartoe bekeerd moeten worden om te zeggen, wat is die wet? Psalm 119, wat is die wet Gods? Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. O, wat kunnen wij daar anders over spreken? Wat kunnen wij dat gebod bekladden? Wat kunnen we dat afwijzen? Wat kunnen we zeggen, och, al die regels? Maar de wet Gods, de heiligheid Gods. Paulus zegt, die bediening der wet, die is zo heerlijk geweest, mensen. O, die is zo heerlijk geweest. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Ik zou zeggen, dat is een kenmerk in je leven, of je daar nou al de heerlijkheid van gezien hebt, van de wet, van de heiligheid Gods. Dat je ook zou zeggen, heren, daar zou toch geen wet van u, geen titel of jota, ter aarde mogen vallen, om mij zalig te maken. Dat zal toch moeten zijn, in de volstrekte harmonie, overeenstemmende met die heilige wet Gods. Die wet was al zo heerlijk. Dat de mensen, ze konden niet naar Mozes zien en toen namen ze een deksel. Ja, dat was een foute zaak, ze namen een deksel. En toen dachten ze, dan zien we dat niet meer, dan zien we niet meer dat verschrikkelijke, die heiligheid Gods. Nou, die deksels, die worden in de kerk nog steeds gesmeed. Die wij dan maar voor ons houden, geestelijk te verstaan, u begrijpt het misschien wel. Een filtertje. Tegenwoordig hebben we het over een filter. Dat we zeggen, ja, ach, dan filteren we dat eruit. De heiligheid Gods. Dat deden de Joden. En Paulus zegt, weet je wat er nou gebeurd is? Ze zitten nog onder het deksel. Moet je eens denken. Een volk onder het deksel van het ongeloof. Een kerk onder het deksel van het ongeloof. Het is er wel, maar je ziet het niet. En Paulus zegt, hoeveel te meer is het nu toch niet die bediening des geestes heerlijkheid? Nou, dat is waar. Dat u zegt, ja, als nou die bediening van de wet, de heiligheid Gods al zo heerlijk voorstelt, dan die bediening des geestes, die rijkdom van het evangelie. Dat is dan toch nog oneindig veel heerlijker. Nou, dat is waar. Dan gaan recht en genade samen. En dan kun je zeggen, dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. Dan kan die wet je niet meer beschadigen. In het kruis, zegt een dichter, zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Dan wordt die heerlijkheid Gods, die wordt in Jezus Christus, in het centrum van zijn bediening, heerlijk voor zondaren. Hebben we dat al mogen zien? De heerlijkheid van het huis Gods. Wat zul je dan je plaats toch onder dat woord innemen? Wat is het dan toch erg in Nederland dat er duizenden kerken dichtgaan? Dat is een oordeel van de eerste orde. Als wij slordig worden en als de heerlijkheid van de kerk voor ons niks meer te betekenen heeft. Niet om het gebouw, maar om dat woord. Om die bediening des geestes. Gemeente, dan staat er in heel de wereld geen beter ziekenhuis dan de kerk. Nee, dan is er in heel de wereld geen schoner gebouw dan het huis des Heren. Paulus zegt, dat is heerlijkheid. Dat is zo'n heerlijkheid. En als nou Mozes die heerlijkheid al had, toen hij van de Sinaï kwam. Jezus Christus, de middelaar van het Nieuwe Testament. Hij komt van Golgotha. En hij draagt die heerlijkheid van het evangelie. Ach, maar misschien heb je nog een deksel op het gelaat. Misschien leef je nog onder het deksel. De Joden een deksel om Mozes' gelaat niet te zien. En die Nieuwtestamentische kerk een deksel, waardoor ze nog vreemden zijn van Jezus Christus en zijn bediening. God geef ons dat wij door dat woord, door de rijkdom, de heerlijkheid van die bediening opnieuw mogen zien, dat wij dat huis des Heren toch mogen en moeten liefhebben. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Als de Heere daar zijn heerlijkheid vertoont, daar kan de wereld nooit tegenaan, met alles wat de wereld heeft. Dat is nu voorbehouden aan Gods volk. En die heerlijkheid, die gaat al maar meer worden. Die neemt al maar toe, want hij eindigt dit hoofdstuk. Ach, en dat kunnen wij niet altijd zo zelf waarnemen, maar hij zegt, en wij allen met ongedekte aangezichten, als we dat deksel kwijtgeraakt zijn, met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. En als dat niet zo is, ja, dan wordt een mens, dan wordt die ouder, zeggen we, ja, dat is zo. En dan krijgt hij, noem maar op, allerlei kenmerken. Maar als dat niet zo is, dan wordt een mens allemaal lelijker. Dan wordt hij van gedaante veranderd. Van, ja, wat moet ik nou zeggen? Van de ene smaad tot de andere schande. Totdat hij in het graf sterft. Dat is de weg der zonde. Maar de weg des levens. God geven dat het uw en mijn weg mag zijn. Dat is een veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Amen. Wij willen nu met elkaar zingen Psalm 138 vers 2. Zingen wij 138 het tweede vers.
Thank you.
Laten wij nu samen danken. Groot en heerlijk God, uw heerlijkheid zo groot en zo machtig en zo zeldzaam. Beminnelijk vorst zingt de kerk uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven, want gena is op uw lippen uitgestort. Dat is nu uw heerlijkheid, daar verheerlijkt ge nu zelf in. In het wonder van genade en toch ook in de verheerlijking van al uw deugden. Heere, wilt u dat zelf geven? U hebt dat nu in die meerdere Mozes Jezus Christus voorgesteld. En hij kon u werkelijk zeggen wat we zongen bij het begin. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. O, dat wij dus onder de bediening van Mozes niet kunnen leven. Dat wij daar de dood in mogen vinden. En niet het leven, maar dat wij mogen zoeken het leven in Jezus Christus. In die bediening des geestes, daar ligt nu alles in. Daar ligt de verwerving en de toepassing in. Die geest werkt alles uit. Wilt u ons genadig zijn? Wilt zelf de grote naprediker zijn van dit woord, o God? Van dood en leven waar Mozes al van sprak. Wat ook de apostel zei, een reuken des levens ten leven, een reuken des doods ten dode. Wil zelf dat toepassen in ons aller leven. Ga dan met ons naar onze woning, gedenk ons deze dag. Wil ons doen hopen op uw heil, ook vanavond ons weer voorbereiden op uw dienst, op die ware godsdienst, die redelijke godsdienst. Laat dat zo mogen zijn, uit genade om uw naams wil. Amen. Wij zingen dan Psalm 85 vers 1. Ge hebt uw land, o Heere, die gunst betoont. 85 vers 1. Ontvang bidden de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.